Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de kans krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Nu, Vaticaanse actualiteit, de paus die bevindt zich momenteel niet in het Vaticaan. Dus we gaan vooral kijken naar de apostolische reis die de paus heeft ondernomen van 2 tot en met 6 december naar Cyprus en Griekenland. Vandaag bekijken we het onderdeel van de reis naar Cyprus en dan zullen we in een volgende keer de mogelijkheid krijgen om terug te blikken op Griekenland. We moeten ook geen zorgen hebben dat we de generale audiëntie daardoor niet zouden kunnen weergeven. Dit omwille van het feit dat ik waarschijnlijk ook weer opnieuw kan verwachten dat Paus Franciscus de komende generale audiëntie, dus aanstaande woensdag, waarschijnlijk zal gebruiken om terug te blikken op de apostolische reis. Dus dat geeft ons de ruimte en de tijd om daar dan nog even te blijven bij stilstaan, zij het dan het Griekse gedeelte van deze apostolische reis naar Cyprus en Griekenland. Het is niet zo heel eenvoudig om in een kort tijdsbestek een goed overzicht te geven van wat de paus allemaal heeft gezegd en gedaan tijdens zijn bezoek aan Cyprus. Daarom gaan we ons vandaag concentreren op 2 toespraken, Hij heeft er verschillende gegeven, maar wij gaan vandaag al luisteren naar een eerste toespraak en die was gericht aan de priesters, aan de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, diakens, catechisten en andere kerkelijke verenigingen in de Maronitische kathedraal van Onze Lieve Vrouw van Genade in Nicosia. Deze kathedraal staat trouwens in wat men noemt een groene lijn, de Green Line. Dat is een neutrale zone die door de Verenigde Naties wordt gecontroleerd en die het door Turkije bezette noordelijke gebied scheidt van de rest van het land. Dus een safe zone, een veilige zone waar de paus dan naartoe kon trekken. We gaan kijken naar het begin van de apostolische reis, dat was om 11 uur. Dan is de paus per vliegtuig vertrokken naar Larnaca, waar hij aankwam om 3 uur in de namiddag en waar ook een officiële ontvangst was dan. En dat wordt dus onmiddellijk gevolgd door die samenkomst met priesters, religieuzen en anderen in de Maronitische kathedraal. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader. De reden waarom we deze toespraak uitkiezen is ook omwille van het feit dat de paus hier vaak ook improviseert en een aantal concrete tips geeft voor het geestelijke leven van al diegenen die zich rond hem verzamelen. We luisteren naar Paus Franciscus tijdens deze eerste toespraak op Cypriotische bodem. En daarna zullen we ook nog kunnen luisteren naar de toespraak die de paus heeft gegeven aan de orthodoxen. Want de orthodoxe kerk is natuurlijk de grootste kerk. De Grieks-orthodoxe kerk is de grootste kerk op Cyprus ook aanwezig. Zal ook in Griekenland zo zijn. En we mogen zeker ook die apostolische reis begrijpen als een aantal stappen die worden genomen in wat men noemt de ecumenische dialoog. Dat wil zeggen, de toenadering van de kerk van Rome tot andere kerken om te zoeken naar manieren om tot eenheid te komen. Heel deze reis staat dan ook in het teken van die eenheid. Enerzijds en anderzijds heeft de paus bijzondere aandacht voor de migrantenproblematiek. Door het feit dat beide landen aan de Middellandse Zee liggen, worden zij ook geconfronteerd met de gruwel die daar plaatsvindt. Namelijk mensen die vluchten vanuit Afrika om over de Middellandse Zee dan Europa te bereiken. En het bezoek aan het eiland Lesbos, dat ook in de mainstream media werd vermeld, staat ook in het teken daarvan. Tijd om te luisteren naar Paus Franciscus.
Beatitudine. Cari fratelli vescovi, cari sacerdoti, religiose, religiosi, cari catechisti, fratelli e sorelle, credete, sono felice di essere in mezzo a voi.
Ik ben blij om bij jullie te zijn. Ik wil mijn dankbaarheid betuigen aan kardinaal Bechara Boutros Rai voor de woorden die hij tot mij heeft gesproken. En ik wil de patriarch Pier Battista Pazzibala met genegenheid begroeten. Ik dank u allen voor uw ambt en voor uw dienstbaarheid. En vooral u, zusters, voor het pedagogische werk dat u verricht in de school die zo druk bezocht wordt door de kinderen van het eiland. Een plaats van ontmoeting, van dialoog, van het leren van de kunst om bruggen te bouwen. Ik dank u. Ik dank u allen voor uw nabijheid tot de mensen, vooral in de sociale en werksfeer waar dat het moeilijkste is. Ik deel mijn vreugde over mijn bezoek aan dit land als pelgrim in de voetsporen van de grote apostel Barnabas. Een zoon van dit volk, een discipel die helemaal gericht was op Jezus, een onverschrokken verkondiger van het evangelie, die toen hij tussen de prille christengemeenschappen doortrok, Gods genade aan het werk zag en zich verheugde en allen aanspoorde standvastig trouw te blijven aan de Heer. En ik kom tot u met hetzelfde verlangen. Gods genade aan het werk te zien in uw kerk en in uw land. Mij met u te verheugen over de wonderen die de Heer verricht en u aan te sporen altijd vol te houden, zonder het moe te worden, zonder ooit ontmoedigd te raken. God is groter. God is groter dan onze tegenstrijdigheden. Avanti. Ik kijk naar u en ik zie de rijkdom van uw diversiteit. Het is waar. Een mooie fruitsalade. Allemaal verschillend. Ik groet de Maronitische kerk die in de loop der eeuwen verschillende malen op het eiland is neergestreken en die vaak door vele beproevingen heen heeft volhard in het geloof. Als ik aan Libanon denk, voel ik grote bezorgdheid over de crisis die het land doormaakt en voel ik het lijden van een volk dat vermoeid en beproefd is door geweld en pijn. Ik draag in mijn gebeden het verlangen naar vrede mee, dat oprijst uit het hart van dat land. Ik dank u voor wat u doet in de kerk, voor Cyprus. De ceders van Libanon worden in de schrift vele malen genoemd als toonbeelden van schoonheid en grootsheid. Maar zelfs een grote ceder begint bij de wortels en loop dan langzaam uit. Jullie zijn deze wortels. Overgeplant in Cyprus om de geur en de schoonheid van het evangelie te verspreiden. En ik dank u. Ik groet ook de Latijnse kerk, die hier al duizenden jaren aanwezig is, die in de loop der tijden het enthousiasme voor het geloof heeft zien groeien, samen met haar kinderen, en die zich vandaag, dankzij de aanwezigheid van zoveel migranten, broeders en zusters, vertoont als een veelkleurig volk, een ware ontmoetingsplaats voor verschillende etnische groepen en culturen. Dit gezicht van de kerk weerspiegelt de rol van Cyprus op het Europese continent, een land van gouden velden, een eiland, gestreeld door de golven van de zee, maar bovenal een geschiedenis die een vervlechting van volkeren en een mozaïek van ontmoetingen is. En zo is ook de kerk katholiek, dat wil zeggen universeel, een open ruimte waarin allen worden verwelkomd en bereikt door Gods barmhartigheid en de uitnodiging tot liefde. Er zijn geen muren in de katholieke kerk en laten we het niet vergeten, niemand van ons hier is geroepen om verkondigers te bekeren. Ooit. Proselytisme is steriel, het geeft geen leven. Wij allen zijn geroepen door de barmhartigheid van God, die het nooit moe wordt om te roepen, die het nooit moe wordt om nabij te zijn, nooit moe wordt om te vergeven. Waar liggen de wortels van onze christelijke roeping? In Gods genade. Dit mogen wij nooit vergeten. De Heer stelt niet teleur. Zijn barmhartigheid stelt niet teleur. Hij wacht altijd op ons. Alsjeblieft, laat er geen muren zijn in de katholieke kerk. Het is een gemeenschappelijk huis. De plaats van relaties. Het is het samenleven van diversiteiten. Die ritus, de andere ritus. De een denkt op die manier. De zuster zag het op die manier. De ander zag het op die manier. De diversiteit van alles. En in die diversiteit de rijkdom van eenheid. En wie maakt de eenheid? De Heilige Geest. Wie maakt de diversiteit? De Heilige Geest. Laat hen die het kunnen begrijpen, het begrijpen. Hij is de auteur van diversiteit, de auteur van de harmonie. Sint Basilius zei, ipse harmonia est. Hij is het die de verscheidenheid van gaven en de harmonische eenheid van de kerk tot stand brengt. Dierbaren, ik zou u nu iets willen meedelen over de heilige Barnabas, uw broeder en patroon, door twee woorden te putten uit zijn leven en zending. De eerste is geduld. Over Barnabas wordt gesproken als een groot man van geloof en evenwichtigheid, die door de kerk van Jeruzalem, men zou kunnen zeggen door de moederkerk, werd uitgekozen als de meest geschikte persoon om een nieuwe gemeenschap te bezoeken, die van Antiochië. Die bestond uit een aantal neo-bekeerlingen uit het heidendom. Hij is gestuurd om te gaan kijken wat er gebeurt, bijna als een ontdekkingsreiziger. En hij vindt er mensen die uit een andere wereld komen, een andere cultuur, een andere religieuze gevoeligheid. Mensen die net hun leven hebben veranderd en daarom een geloof hebben vol enthousiasme, maar nog kwetsbaar, zoals in het begin. In deze situatie is Barnabas' houding er een van groot geduld. Hij weet hoe hij moet wachten. Hij weet hoe hij moet wachten tot de boom groeit. Het is het geduld om voortdurend onderweg te zijn. Het geduld om binnen te treden in het leven van tot nu toe onbekende mensen. Het geduld om nieuwigheden te verwelkomen zonder ze overhaast te veroordelen. Het geduld van het onderscheidingsvermogen dat overal de tekenen van Gods werk weet te zien. Het geduld om andere culturen en tradities te bestuderen. Barnabas heeft vooral het geduld van het begeleiden. Hij laat mensen groeien. Begeleid hen. Hij verpletterde het broze geloof van de nieuwkomers niet met strenge onbuigzame houding of met overdreven hoge eisen wat betreft het naleven van voorschriften. Nee, hij laat ze groeien, begeleidt ze, neemt ze bij de hand, dialogeert met ze. Barnabas schoffeert zijn kinderen niet zoals een vader en moeder hun kinderen niet schofferen. Zij begeleiden hen en helpen hen te groeien. Onthoud dit, verdeeldheid en proselytisme gaan niet goed samen binnen de kerk. Laat ze groeien en begeleid de mensen. En als je iemand iets moet vermanen, vermaan hem dan, maar met liefde, in vrede. Hij is de man van het geduld. We hebben een geduldige kerk nodig, dierbare broeders en zusters. We hebben een kerk nodig die zich niet door veranderingen van haar stuk laat brengen, maar die het nieuwe serene verwelkomt en de situatie in het licht van het evangelie beoordeelt. Evenals Barnabas bent ook u geroepen om een geduldige en aandachtige blik te ontwikkelen, om zichtbare en geloofwaardige tekenen te zijn van het geduld van God, die nooit iemand in de steek laat, die nooit iemand zonder zijn tedere omhelzing laat. De kerk op Cyprus heeft deze open armen. Zij ontvangt, integreert en begeleidt. Het is ook een belangrijke boodschap voor de kerk in heel Europa, die gekenmerkt wordt door een geloofscrisis. Het is niet nodig om impulsief, agressief of nostalgisch te zijn of te klagen, maar het is goed om vooruit te gaan door de tekenen van de tijd te lezen en ook de tekenen van de crisis. Het is nodig het evangelie opnieuw met geduld te gaan verkondigen, de zaligsprekingen ter hand te nemen en ze vooral aan de nieuwe generaties te verkondigen. Tot u, broeders bisschoppen, zou ik willen zeggen: wees geduldige herders in uw nabijheid. Wordt het nooit moe God te zoeken in het gebed? Zoek uw priesters in de ontmoeting, broeders van andere christelijke denominaties met respect en zorg, de gelovigen waar zij leven. En tot u, dierbare priesters die hier spreken, zou ik willen zeggen: wees geduldig met de gelovigen. Sta altijd klaar om hen te bemoedigen. Wees onvermoeibare dienaren van Gods vergeving en barmhartigheid. Nooit strenge rechters, altijd liefhebbende vaders.
Del perdono e della misericordia di Dio. Mai giudici rigorosi. Sempre padre amorevole.
Toen ik de parabel van de verloren zoon las, de oudere broer was een strenge rechter, maar de vader was barmhartig. Het beeld van de vader die altijd vergeeft. Ja, die altijd wacht om te vergeven, altijd bereid is om te vergeven. Vorig jaar wilde een groep jongeren die muziekshows doen, de parabel van de verloren zoon opvoeren, gezongen op popmuziek en dialoog. Mooi. Maar het mooiste is het slotgesprek als de verloren zoon naar een vriend gaat en zegt: zo kan ik niet verder. Ik wil naar huis, maar ik ben bang dat papa de deur voor mijn neus zal dichtslaan, mij eruit zal gooien. Ik ben bang en ik weet niet wat ik moet doen. Maar uw vader is goed. Ja, ja, maar weet je, mijn broer is daar. En die is zich aan het voorbereiden. Tegen het einde van die popopera over de verloren zoon zegt de vriend tegen hem: doe één ding. Schrijf naar je vader en zeg hem dat je terug wilt komen, maar dat je bang bent dat hij je niet welkom zal heten. Zeg je vader dat als hij je terug wil verwelkomen, hij een zakdoek op het hoogste raam van het huis moet leggen, zodat je vader je van tevoren kan vertellen of hij je terug zal verwelkomen of eruit zal gooien. De akte eindigt. En in de andere akte is de zoon op weg naar het huis van zijn vader. En als hij op weg is, draait hij zich om en zien we het huis van zijn vader, dat vol hangt met witte doeken. Overal. En dit is God voor ons. Dit is God voor ons. Hij wordt het niet moe om te vergeven. En wanneer de Zoon begint te spreken, Heer, ik heb, stil, doet hij hem zwijgen. Aan uw priesters dus, wees alstublieft niet te streng in uw biechtstoelen. Als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, zeg dan, kijk, ik begrijp het. Ik begrijp het. Dat betekent niet om zomaar alles over ons heen te laten gaan en te aanvaarden. Nee, het betekent het hart van een vader, zoals het hart van een vader Gods hart is. Het betekent het hart van een vader. Het werk dat de Heer doet in het leven van ieder mens is een heilig verhaal. Laten we er dan ook hartstochtelijk over zijn. In de veelvormige verscheidenheid van uw volk betekent geduld ook oren en een hart hebben voor verschillende spirituele gevoeligheden. Verschillende manieren om het geloof uit te drukken, verschillende culturen. De kerk wil niet standaardiseren, alstublieft, nee. Maar alle culturen, alle manieren van denken van de mensen, integreren met moederlijk geduld, want de kerk is een moeder. En dat is wat wij met de genade van God willen doen in onze synodale weg. Geduldig bidden, geduldig luisteren voor een kerk die volgzaam is voor God en open voor de mens. Dat was het geduld, een van de aspecten van Barnabas.
Che li porterà a vivere insieme la missione. Dopo la conversione di Paolo.
En er is nog een tweede belangrijk aspect van Barnabas' verhaal dat ik zou willen belichten: zijn ontmoeting met Paulus van Tarsus en hun broederlijke vriendschap die hen ertoe zou brengen samen de missie te beleven. Na Paulus' bekering, voorheen een verwoed vervolger van de christenen, was iedereen bang voor hem, omdat men niet geloofde dat hij een discipel was. En hier zegt het boek van de Handelingen der Apostelen iets heel moois. Barnabas nam hem met zich mee. Hij stelt hem voor aan de gemeenschap. Hij vertelt wat er met hem gebeurd is. Hij staat met andere woorden voor hem in. Laten wij luisteren naar dit. Hij nam hem met zich mee. De uitdrukking herinnert aan dezelfde zending van Jezus die de leerlingen met zich meenam op de wegen van Galilea, die onze door de zonde gekwetste menselijkheid op zich nam. Het is een houding van vriendschap, een houding van het leven delen, met zich meenemen. Op zich nemen is de geschiedenis van de ander werkelijk in handen nemen, zich de tijd gunnen om hem te leren kennen, zonder hem een etiket op te plakken. De zonde van het etiketteren van mensen. Alsjeblieft. Door hen op je schouders te dragen als ze moe of gewond zijn, zoals de barmhartige Samaritaan doet, dat is broederschap. En dat is het tweede woord dat ik u wil geven. Het eerste geduld, het tweede broederschap. Barnabas en Paulus reizen als broeders samen om het evangelie te verkondigen, zelfs te midden van vervolging. In de kerk van Antiochië beleven zij een heel jaar samen en onderwezen velen. Beiden werden dus door de wil van de Heilige Geest voor een grotere zending gereserveerd en zetten koers naar Cyprus. En het woord van God ging op weg en groeide, niet alleen vanwege hun menselijke kwaliteiten, maar vooral omdat zij broeders waren in de naam van God. En deze broederschap van hen deed het gebod van de liefde schitteren. Verschillende broeders, verschillend, zoals de vingers van een hand, allemaal verschillend, maar allemaal met dezelfde waardigheid. Broeders. En dan gebeurt er, zoals dat gaat in het leven, iets onverwacht. De handelingen verhalen ons dat de twee een hevig meningsverschil hebben en hun wegen scheiden. Ja, zelfs onder de broeders zijn er ruzies. Soms ruzies. Paulus en Barnabas gaan echter niet om persoonlijke redenen uit elkaar, maar omdat zij over hun bediening spreken. Over hoe zij de zending moeten volbrengen. En ze hebben verschillende visies. Barnabas wilde jonge Marcus in de missie brengen, Paulus niet. En ze maken ruzie. Maar uit sommige van Paulus' latere brieven blijkt dat er geen wrok tussen hen is blijven bestaan. Zelfs aan Timotheus, die zich later bij hem zou voegen, schreef Paulus: tracht spoedig tot mij te komen. Neem Marcus, jawel, hem, mee. En breng hem mee, want hij zal mij nuttig zijn in de bediening. En dit is de broederschap in de kerk. We kunnen discussiëren over visies en standpunten, en het is goed om dit te doen. Het is goed, een beetje discussie is goed over verschillende gevoeligheden en ideeën, want het is slecht om niet te discussiëren. Wanneer er deze te strenge vrede is, wel, dan is ze eigenlijk niet van God. In een familie discussiëren broeders, hè? Ze wisselen standpunten uit. En ik wantrouw degenen die nooit discussiëren, omdat ze altijd verborgen agendas hebben. Dit is de broederschap van de kerk. Men kan visies, gevoeligheden, verschillende ideeën bespreken en in bepaalde gevallen dingen openhartig in elkaars gezicht zeggen. En dat helpt in bepaalde gevallen. Als ze niet achter de rug worden gezegd, met een roddel die niemand goed doet, discussie is een kans voor groei en verandering. Maar laten we steeds voor ogen houden, we discussiëren niet om oorlog te voeren, niet om onszelf op te dringen, maar om de levenskracht van de geest, die liefde en gemeenschap is, tot uitdrukking te brengen en te beleven. We discussiëren, maar we blijven broeders. Ik weet nog dat we als kind met z'n vijven waren. En we maakten onderling ruzie, soms heftig. Niet elke dag. En dan aan tafel waren we toch weer allemaal samen. De discussie van het gezin dat een moeder heeft. Moederkerk en de kinderen discussiëren. Dierbare broeders en zusters, we hebben een broederlijke kerk nodig die een instrument van broederschap is voor de wereld. Hier in Cyprus zijn er veel spirituele en kerkelijke gevoeligheden, verschillende geschiedenissen van herkomst, riten, verschillende tradities. Maar we moeten diversiteit niet als een bedreiging voor de identiteit ervaren. Nog moeten we jaloers worden en ons zorgen maken over onze respectieve ruimten. Als we in deze verleiding vallen, dan groeit de angst. En angst kweekt wantrouwen. Wantrouwen leidt tot achterdocht en vroeg of laat tot oorlog. We zijn broeders, bemind door één vader. En we worden ondergedompeld in de geschiedenis van de Middellandse Zee. Een zee van verschillende geschiedenissen. Een zee die zoveel beschavingen heeft gekend. Een zee waaruit nog steeds mensen, volkeren en culturen uit de hele wereld aan land gaan. Met uw broederschap kan u iedereen, gans Europa, eraan herinneren dat wij, om een toekomst op te bouwen die de mensheid waardig is, samen moeten werken, verdeeldheid moeten overwinnen, muren moeten afbreken en de droom van eenheid moeten cultiveren. We moeten elkaar verwelkomen en integreren, samen optrekken, zusters en broeders van elkaar zijn. Ik dank u voor wie u bent, wat u doet, voor de vreugde waarmee u het evangelie verkondigt en voor het harde werk en de onthechting waarmee u het in stand houdt en bevordert. Dit is de weg die de heilige apostelen Paulus en Barnabas gegaan zijn. Ik wens u toe dat u altijd een geduldige kerk zult zijn, een kerk die onderscheidt, nooit afschrikt, onderscheidt, begeleidt en integreert in een broederlijke kerk. Een kerk die ruimte maakt voor anderen, discussieert maar verenigd blijft en groeit in discussie. Ik zegen jullie, ieder van jullie, en blijf alstublieft voor mij bidden, want ik heb het nodig. Ik dank u.
Che fa spazio all'altro, discute ma rimane unita, anche cresce nella discussione. Vi benedico a ognuno di voi. E per favore continuate a pregare per me perché ho bisogno. Ευχαριστώ.
En zo konden we dus de toespraak horen van paus Franciscus. De eerste op Cypriotische bodem, bezoek aan de Maronitische kathedraal op Cyprus. Belangrijk, want ja, het is een verwijzing, de paus heeft het ook gezegd, naar Libanon. Het is een verwijzing naar de situatie in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd ook natuurlijk een verwijzing naar de grote verscheidenheid die ook in Cyprus aanwezig is. En de paus die trekt het helemaal open naar de ganse kerk en mediteert opnieuw op het belang van de Heilige Geest. Het belang van met elkaar in gesprek gaan, durven bepaalde dingen zeggen en discussies aangaan. Wat heel interessant is dat wanneer dat hij het voorbeeld van Paulus en Barnabas naar voren brengt, dat hij dan zegt, het gaat over de manier waarop de missie beleefd wordt en verkondigd wordt. Niet over de inhoud. En dat is een interessant punt. De paus zegt dat die diversiteit, de manier waarop dat dingen worden beleefd en worden uitgedragen, te maken hebben met culturele gevoeligheden, te maken hebben met religieuze gevoeligheden, maar niet over de inhoud, niet over de boodschap van het evangelie. En dat is een belangrijk punt, denk ik, om te onthouden uit deze toespraak. Wij gaan, samen met paus Franciscus, het Angelus bidden. We vragen aan onze lieve vrouw om de genade te bekomen dat deze apostolische reis de vruchten mag dragen die God ermee bedoeld heeft. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog even kijken naar de apostolische reis van paus Franciscus naar Cyprus. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan nog even verder met het programma dat paus Franciscus doorlopen heeft tijdens zijn apostolische reis naar Cyprus, als onderdeel dus van het eerste deel van de reis naar Cyprus en Griekenland. Diezelfde dag nog, donderdag 2 december, de eerste dag van de reis, om 16:45 was er een welkomstceremonie in het presidentieel paleis in Nicosia, waar de paus ook een bezoek bracht aan de president. Om 6:00 volgde dan een ontmoeting met de autoriteiten en het diplomatieke korps in de plechtige ontvangsthal van het presidentieel paleis, waar de paus ook een toespraak heeft gegeven, maar helaas is ons niet de tijd gegeven om ook daar te blijven bij stilstaan. We hebben die wel bekeken en ja, we zouden algemeen kunnen zeggen dat hij vooral ook oproept opnieuw tot vrede, tot eenheid en broederschap. Dat zal ook een beetje de rode draad zijn die doorheen deze apostolische reis loopt. Daarna was het tijd om te gaan rusten. We moeten wel zeggen dat de paus een beetje een vermoeide indruk heeft gegeven tijdens deze reis. Ja, hij heeft natuurlijk een gezegende leeftijd om nog zo'n zware programma's te doorlopen. Het kan voor ons enkel een uitnodiging zijn om zeker voor de Heilige Vader te bidden en voor zijn welzijn. Niets ernstig natuurlijk, maar ja, dat was toch wel iets wat een beetje opviel, dat hij af en toe een vermoeide indruk maakte. Vrijdag 3 december, dan begon zijn dag in Nicosia met een bezoek aan zijn zaligheid Chrysostomos II, de orthodoxe aartsbisschop van Cyprus, en die dus het hoofd is van het orthodoxe aartsbisdom van Cyprus in Nicosia, en volgde heel kort daarna nog een ontmoeting met de heilige synode in de orthodoxe kathedraal in Nicosia. En die heilige synode, wel, dat is eigenlijk het orgaan dat we het hoogste kerkelijke gezag kunnen noemen van de orthodoxe kerk aldaar. Een belangrijke ontmoeting, gevuld met symbolen. We gaan luisteren naar de toespraken die paus Franciscus daar heeft gegeven, gericht dus aan onze orthodoxe broeders en zusters.
Beatitudine, cari vescovi del Santo Sino.
Ik ben blij om onder u te zijn. Ik ben dankbaar voor uw warme welkom. Dank u, dierbare broeder, voor uw woorden, voor uw openheid van hart en voor uw inzet om de dialoog tussen ons te bevorderen. Ik wil dan ook mijn hartelijke groeten overbrengen aan de priesters, diakens en alle gelovigen van de orthodoxe kerk in Cyprus, met een bijzondere aandacht voor de monniken, voor de zusters, die door hun gebed het geloof van allen zuiveren en verheffen. De genade van hier te zijn herinnert mij eraan dat wij een gemeenschappelijke apostolische oorsprong hebben. Paulus kwam door Cyprus en kwam later naar Rome. Wij stammen dus af van dezelfde apostolische vurigheid en één enkele weg verbindt ons, die van het evangelie. Het verheugt mij te zien dat wij hetzelfde pad bewandelen, op zoek naar steeds grotere broederschap en volledige eenheid. In dit deel van het heilige land dat de genade uitstraalt van die plaatsen in de Middellandse Zee, is het vanzelfsprekend om terug te denken aan vele bladzijden en figuren uit de Bijbel. Onder hen zou ik graag opnieuw willen verwijzen naar de heilige Barnabas en enkele aspecten belichten die ons op onze reis kunnen leiden. Jozef, genoemd Barnabas door de apostelen, zo wordt hij voorgesteld in de Handelingen der Apostelen. Wij kennen en vereren hem door zijn bijnaam, die zo kenmerkend was voor de persoon. Het woord Barnabas betekent zowel zoon van vertroosting als zoon van vermaning. Het is mooi dat in zijn gestalte beide eigenschappen die onmisbaar zijn voor de verkondiging van het evangelie samenkomen. Elke ware troost kan immers niet op zich blijven, maar moet worden omgezet in een aansporing die de vrijheid richt tot het goede. Tegelijkertijd kan iedere vermaning in het geloof enkel gebaseerd zijn op de troostende aanwezigheid van God en vergezeld gaan van broederlijke naastenliefde. Barnabas, de zoon van de vertroosting, spoort ons broeders aan dezelfde zending op ons te nemen om het evangelie aan de mensen te brengen en nodigt ons uit te begrijpen dat de verkondiging niet enkel kan berusten op algemene vermaningen, op het herhalen van voorschriften en normen die moeten worden nageleefd, zoals maar al te vaak is gebeurd. Zij moet de weg van de persoonlijke ontmoeting volgen met aandacht voor de vragen van de mensen. voor hun existentiële behoeften. Om kinderen van troost te zijn, is het nodig alvorens iets te zeggen, te luisteren, te ondervragen, de ander te ontdekken, te delen. Omdat het evangelie wordt doorgegeven door de gemeenschap. Dat is wat wij als katholieken de komende jaren willen beleven door de synodale dimensie te herontdekken, die eigen is aan het kerk zijn. En daarbij voelen wij de behoefte om intensiever met u samen te werken, dierbare broeders, die ons door de ervaring van uw synodaliteit werkelijk kan helpen. Ik dank u voor uw broederlijke samenwerking, die ook tot uiting komt in uw actieve deelname aan de Internationale Commissie voor de Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk. Ik hoop van harte dat er meer mogelijkheden komen om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen, veel vooroordelen af te breken en met aandacht te luisteren naar elkaars geloofservaring. Het zal voor ieder van ons een stimulans zijn om het beter te doen en zal ons beiden geestelijke troost brengen. De apostel Paulus, van wie wij afstammen, spreekt vaak over troost. En het is goed voor te stellen dat Barnabas, de zoon van de troost, de inspiratie is geweest voor sommige van zijn woorden, zoals die waarin hij aan het begin van de tweede brief aan de Korintiërs aanbeveelt dat wij elkaar troosten met dezelfde troost als waarmee wij door God zijn getroost. In deze zin, dierbare broeders, wil ik u verzekeren van mijn gebeden en van de nabijheid van de Katholieke Kerk tot u, zowel in de meest pijnlijke problemen die u bezighouden, als in de mooiste en stoutmoedigste hoop die u bezielt. Uw smarten en vreugden behoren ons toe, wij voelen dat ze van ons zijn en we voelen ook dat we uw gebeden hard nodig hebben. Uw zaligheid, ik was ontroerd vandaag in onze dialoog toen u sprak over de moederkerk. Onze kerk is een moeder en een moeder verzamelt haar kinderen altijd met tederheid. Wij hebben vertrouwen in deze moederkerk die ons allen tezamen brengt en die ons met geduld, tederheid en moed leidt op de weg van de Heer. Maar om het moederschap van de kerk te ervaren, moeten wij allen daarheen gaan waar de kerk moeder is. Wij allemaal, met onze verschillen, maar allemaal kinderen van de moederkerk. Ik dank u voor die overdenking die u vandaag met mij maakte. Laten we de Heer om wijsheid en moed vragen om zijn wegen te volgen en niet de onze. Laten we erom vragen door de voorspraak van de heiligen. En er zijn er zo velen. Van daarboven nodigen zij ons uit om Cyprus te maken. Een brug tussen oost en west. Een brug tussen hemel en aarde. Zo zij het tot glorie van de allerheiligste drievuldigheid voor ons welzijn en voor het welzijn van allen. Ik dank u. Diezelfde dag nog om 10:00 heeft de paus de heilige mis opgedragen en om 16:00 in de namiddag volgde nog een ecumenisch gebed met migranten in de parochiekerk van het Heilig Kruis in Nicosia. De volgende dag, zaterdag 4 december, nam de paus afscheid van Cyprus op Larnaca en vertrok naar Athene voor het tweede deel van deze apostolische reis naar Cyprus en Griekenland. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van de Radio Vaticaan. Er is mij enkel om u van ganser harte te danken dat u opnieuw hebt geluisterd en te hopen dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Vaticaan. We houden het nog zeker voor u te goed dat u nog een verslag krijgt van het tweede deel van deze reis en dat zal dan plaatsvinden natuurlijk in Griekenland, deze apostolische reis van Paus Franciscus naar Cyprus en Griekenland van 2 tot en met 6 december. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.